Lezen. Eerst is uit Prediker hoofdstuk 1. En daarna nog uit Lucas 12. Ik zal beide uit de nieuwe Bijbelvertaling voorlezen. Ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt. Of je smartphone waar je mee leest. Maar het is goed dat het mee te lezen. Ik zal proberen wat langzamer te lezen. Want anders komt de vertaling niet mee. Prediker hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Na spreuk. Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoegen onder de zon? Generaties gaan en generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder. En altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait. En al draaiende waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee. En toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om. Ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen. En beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend. Zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroege generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najaag van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt. En wat ontbreekt, kan niet worden neergeteld. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en grotere wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft ook veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. En het tweede gedeelte dat ik met jou wil lezen is uit de Lucas. Lucas hoofdstuk 12 vanaf vers 15. Is er Jezus in gesprek met wat mensen en vertelt dan een gelijkenis. En degene die pas geleden mee waren in de Hoven, die zullen dat hele gedeelte herkennen, maar daar hebben we laatst in de Hoven ook over gesproken. Jezus zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want in het leven hangt niet af van wat zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijk man had veel opgebracht. En daar vroeg hij zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf, wat ik doen zal is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. Twee mooie gedeeltes om over na te denken. Voordat we dat gaan doen, weet je lieve schat wat het geval is? Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. En dan de vraag, is dit alles? Precies. Toch nog, hè? Dan weet je meteen wie de oudjes zijn, hè? Ik ook, hoor. Maar daarmee komt wel een essentiële vraag voor ons naar boven. Met welk doel leef ik nou hier? Wat is nou echt belangrijk in mijn leven? Wat doe ik er nou allemaal voor? En na het kom je ook tot de conclusie, is dat nou alles? Dat vroegen niet alleen mensen als Doemar en andere mensen in de jaren 80 zich af. Dat vroegen zich ook mensen al 3000 jaar geleden af. Precies diezelfde vraag speelde eigenlijk bij Salomo. Als je het eerste gedeelte van Prediker 1 leest, en je leest een beetje door het poëtische heen, dan zie je eigenlijk precies diezelfde vraag bij hem naar boven komen. Is dit nou alles waarvoor ik het gedaan heb, waarvoor ik leef? 2000 jaar geleden speelt dat ook in de tijd van Jezus. Twee mannen die ruzie hebben om de erfenis. En Jezus dan op een gegeven moment met die gelijkenis komt over een man die het zo gemaakt heeft, die van alles bedenkt. Maar is dat nou alles? En ik geloof vandaag speelt precies hetzelfde ook nog steeds in jou en in mijn leven. Je bent bezig met je school of met je universiteit om straks iets te bereiken in je leven. Heel goed. En toch, is dat het waarvoor je leeft? Kennis? Dat is heel mooi en heel goed. Stel dat je straks 90, misschien wel 110 geworden bent, en je op je sterfbed legt en denkt over je leven na, is dat dan het belangrijkste? Je denkt van, wow, moet je kijken wat een kennis heb. Moet je kijken wat een boeken ik geschreven heb. Is dat het? Als je al over je toekomst nadenkt, dan droom je van eigen huis. Doen kunnen wat je wil, denk ik. Niet meer vader of moeder hebben die van alles zeggen wat je moet doen, of je kamer en dat soort dingen. Een vriendin, een vrouw, een vriend, een man. Natuurlijk een coole auto. Misschien denkt enkel van jullie wel over kinderen na. Nieuwe dingen doen. De wereld ontdekken. Allemaal heel erg mooi. Maar denk dat het uiteindelijk bevredigend is? Al die mooie dingen, het vult je niet. En op een gegeven moment sta je er onherroepelijk, kom je onherroepelijk tegen die muur aangelopen, dat je bij stilte staat van, is dat nu alles? Doe ik het nu hiervoor? Nu ze hebben er zelfs een woord voor, veel mensen rond de 40 hebben daar nogal last van. Noem het ook wel een midlife crisis. Ik moet nu veranderen, denkt ze, want anders, ik heb dit en dat wel gedaan, maar is dat inderdaad alles? Nu moet er iets veranderen. Maar daarvoor hoef je geen 40 te worden, kan je soms ook zomaar overvallen. Je bent van alles bezig, bent heel doelgericht bezig, bent, dan gebeurt er iets dramatisch in je leven. Het overkomt je. Ziekte, ongeluk, verlaten worden, oorlog. Een crisis. Dan kom je voor diezelfde vraag te staan. Is dat het nou? Leef ik nou hiervoor? Is dit nou het doel? Maakt dit me nou gelukkig? Je plant van alles. Maar weet je, meestal gaat dat heel anders dan je denkt. En onherroepelijk loop je dan tegen die vraag aan. Waar heb ik het nou voor gedaan? Anderen hebben dat al bij voorbaat. Die zeggen, weet je, er kan zoveel van gebeuren. Geen idee wat er allemaal gebeurt. Misschien wordt het wel allemaal een puinhoop. Weet je, ik leef nu en ik moet er nu uithalen van wat er nu uit te halen is. Dan hebben ze ook nog een begrip voor. YOLO, you only live once. Nu leven, nu feesten, nu de bezet hangen, want je weet niet wat er morgen kan gebeuren. Lang leven de lol. En het lijkt misschien wel leuk. Maar ook dan loop je op een gegeven moment tegen de muur op. De een misschien wat sneller als de ander. Maar op een gegeven moment loop je tegenaan. Is dit het nou? Na het zoveel feest, na het zoveel keer dronken, na het zoveel keer. Is dat nou waarom ik leef? Waarom ik hier ben? Is dit het dan alleen maar? Feesten? Weer anderen beginnen er helemaal niet aan. Die zeggen, moet je eens kijken wat een puin op mijn leven nu al is. Dat kan niks worden. Met alles wat er in mijn leven gebeurd is. Met alles wat men mij aangedaan heeft. Met hoe ik eruit zie. Met hoe slecht ik kan leren. Met hoe gehandicapt ik ben. Dat kan niks worden. Is dat het nou? Is dat nu alles? En dan moeten we uitkijken. Want dat is eigenlijk een leugen van Satan. Je bent veel meer en veel waardevoller. En je kan veel meer dan je misschien op het eerste moment denkt. Men kost vaak ook tijd en discipline. Zullen we het dan moeten doen? En het bij God ook neerleggen. Ik weet niet of jullie wel eens van Nick Vujicic hebben gehoord. Hij heeft een boekje geschreven. Ook wel YouTube kan je ook verschillende preken van hem zien. De moeite waard om eens naar te kijken en te luisteren. Misschien als ik hem beschrijf, dan kan je misschien wel aan herinneren. Dat is ook bij RTV Late Night, zo'n half jaar of drie kwart jaar geleden geweest. Zijn man heeft geen armen, geen benen. Het enige wat hij heeft is eigenlijk, wat hij zelf noemt, dat hij een drumstick onder zijn lichaam heeft. Het is een soort raar uitstiksel of voetje wat hij onder zijn heeft. En zijn gezegd, daar kan niks van worden. En toch wel. Als je hem nu ziet, valt het je niet eens op, hij ziet er goed uit, hij is getrouwd en heeft kinderen, hij is een geliefd spreker en hij kan veel meer met zijn lichaam dan je denkt. Waarom dan? In zijn getuigenis vertelt hij dat er twee dingen daar ontzettend belangrijk zijn in zijn leven. Dat is Jezus Christus en doorgaan, het laatste als eerste. In verschillende toespraken geeft hij ook dat voorbeeld daarvan. Hij zegt, wat denk je als ik op de grond lig, dan kom ik niet overeind, want ik heb geen armen en geen benen om me op te tillen. Ik kan alleen maar overeind komen doordat ik dat zelf geoefend en geleerd heb. En als het 100 keer mislukt en ik geef het op, sta ik dan? Hij moest net zo lang oefenen totdat hij het zelf ook kon doen. Hij zegt, alleen door te gaan zal het ooit lukken. Denk niet dat er ooit geen hoop is. Er is altijd hoop. En het allereerste wat in zijn leven is dat hij Jezus Christus in zijn leven heeft gekregen. Hij zegt, hij geeft mij de waarde en de kracht in mijn leven. En dat is ook zo. Weet je, de omstandigheden kan je soms niks veranderen. Ik denk dat ik best armen of benen zou willen hebben. En ik kan wel roepen van, ik wil armen hebben, ik wil benen hebben, maar ja. Je kan niet naar de Action of de Albert Heijn gaan een nieuwe arm of benen halen. Dat is gewoon niet zo. Zoek je papa? Bert, je dochter. Heel belangrijk. Komt hij al hoor. Zoals voor hem geldt, geldt voor ons allemaal. We zijn soms heel gericht erop om alleen naar onze omstandigheden te kijken. Ik denk van, ik kan dit niet, ik kan zus niet, ik kan zo niet. En moest kijken in de spiegel en dit en zus. Maar dat kan je niet veranderen. Die dingen lijken soms belangrijk, maar zijn soms helemaal niet zo belangrijk. En dat is eigenlijk wat Prediker in zijn eerste gedeelte in hoofdstuk 1 zegt. Alles wat belangrijk lijkt, is vaak helemaal niets. We noemen Prediker, maar hij zegt het zelf in zijn boek. Degene die het schrijft, dat is Salomo. Een succesvol man, kan je wel zeggen. Hij was de rijkste, de machtigste en de wijste man van die tijd. Regeringsleiders uit verre landen komen naar hem toe. Dus je zou ook wel zeggen, het is de Barack Obama van die tijd. Iedereen wil graag naar hem toe gaan, want daar moet je zijn. Een man die zelfs een overvloed aan vrouwen heeft. Meer dan 1000. Lijkt me niet handig. Ik denk alleen maar, als je te eten moet geven, dan heb ik al een restaurant nodig om ze te eten te geven. En niet zo'n klein restaurant ook. Niet handig. Maar goed, zijn leven. Maar als je over alles in het leven nadenkt, dan komt hij gewoon tot één conclusie. Je kan heel veel werken, dat zal hij best gedaan hebben in zijn leven. Je kan heel veel bezitting hebben, en hij heeft nogal wat. Maar uiteindelijk is alles lucht en leegte. Alles is leegte. De overtuiging staat dat alles is ijdelheid, maar dit komt eigenlijk nog wel dichter bij de grondtekst. Eigenlijk staat zoiets van, alles is damp. Nou, je hebt water, komt warmte en dampt zo weg. En zou als jongere eigenlijk willen aanmoedigen met je opa of oma te praten, als je die nog hebt, als je die genade hebt, om daar eens verder over te spreken. En als jij merkt van heel veel dingen waar voor je lijkt, maar het glip je zo weg tussen de handen. Als je 10, 15 of 20 denkt, dan denk je, het leven staat voor me heen, dat duurt eeuwig, dat van alles kan ik erdoor doen. Maar vraag ze aan onze 80 en 90-jarigen onder ons, het is zo weg. Het vliegt weg. Zo predik ik er ook. Alles is damp. Alles vliegt eigenlijk zo weg. Het is niet alleen zomaar allemaal weg. Er is nog een probleem dat we hebben. We hebben allemaal een handicap. Het handicap dat we hebben is dat we geen idee hebben hoe het zal gaan in ons leven. Ik kan niet eens met zekerheid aan jullie vertellen hoe het over 5 minuten zal gaan. Het is eigenlijk net al gebeurd. Ik had geen idee dat mijn preek net onderbroken zou worden door de dochter van Bert, door Jasmine. We hebben geen idee hoe het over 5 minuten ervoor staat. Wel met enige verwachting, je mag ook plannen maken en dergelijke, maar je weet niet hoe je leven gaat. En praat daar ook eens met je opa of oma over. Wat denk je? Dat het allemaal in hun leven zo gegaan is als zij het gepland en bedacht hebben? Er zijn heel veel dingen heel anders gedaan. Wie van de ouderen dacht toen hij 20 was dat hij hier in Lelystad zou wonen? Nou ja, ik bedoel, de ouderen eigenlijk boven de 65, Michel. Dus spreekt voor je. Maar eentje die dacht het wel, maar de meeste niet. Jij dacht het ook, Henk, dat je in Lelystad zou gaan wonen? Okay. Mooi. Maar meestal gaat in ons leven, en ik denk dat de ouderen onder ons dat wel herkennen, dat het helemaal niet gaat in het leven zoals je verwacht had. Dat je achterom kijkt, hè, is dat zo gegaan? Had ik misschien niet beter die opleiding kunnen doen? Dat was misschien veel handiger geweest in mijn leven. Of waarom is dit zo gegaan? Of waarom heb ik daar die prioriteiten gezet en niet bij mijn gezin bijvoorbeeld? Of noem het maar op. Het gaat vaak heel anders in je leven dan je verwacht had. Het leven is damp. Het is zomaar weg. En wat heb je dan gedaan? Wie ben je? En waar leef je dan voor? En dan ontdekken we 2 valkuilen in ons leven. Dus eerst, heel vaak als je mensen vraagt wie ben je nou, dan komt men heel vaak met dingen met wat mensen doen. Wie ben je? Ik ben politieagent. Ik ben schipper. Ik ben dominee. Ik ben webdesigner, ik ben belastinginspecteur, ik ben voetballer, ik ben soldaat, ik ben, en noem het maar, er wordt heel gauw dat soort dingen gezegd. En zelfs als je niet meer aan het werk komt, ik kom bij sommige mensen thuis, dan laat ze bij spreken nog hun medailles zien van hun leven. Maar dat ben je niet. Dat heb je wel gedaan, je mag soms ook best trots zijn op wat je hebt gedaan, maar je bent toch veel meer dan dat. De tweede valkuil is dat we denken te zijn wat anderen zeggen. Als mensen heel erg lovend over je spreken, dan lijkt het wel alsof we door de wereld heen kunnen vliegen. Als iemand kritisch is, of slecht over je praat, dan zien we het zomaar niet meer zitten. Dat werkt zo vreemd. Er kunnen 100 mensen tegen zeggen dat je er goed uitziet, maar die ene zegt tegen je van, tjoh, je wordt wel wat dik. En je kijkt in de spiegel en het lijkt alleen maar over te zien of je dik bent. Er kunnen 100 mensen tegen je zeggen van, het heb je goed gedaan. Die ene zegt tegen je van, nou, dat had je wel beter kunnen doen. En het laatste blijft alleen maar hangen. Op een of andere manier denken we dat dat het moet bepalen. En zelfs in ons handelen, zeker als je jong bent, hoeveel handelen begint niet omdat anderen dat zeggen. Dat je bepaalde kleren aandoet, omdat anderen je dan cool vinden op school. Dat je misschien wel vloekt en scheldt, omdat anderen je dan stoer vinden. Moet eens kijken wat ik kan zeggen. Wil toch onderdeel van de groep zijn? Wil toch geen loser zijn? Je gaat naar een feestje en iedereen drinkt bier, dus drink jij ook bier. Waarom? Iedereen doet het toch. En nog één, en nog één, en nog één. En de volgende dag hoofdpijn en je wordt wakker. In de werkelijkheid. Is dat het nou? Je krijgt een vriend of een vriendin. En jullie gaan met elkaar naar bed, want dat doet toch iedereen? Maakt het toch gewoon niet uit? Maar God had daar een groter plan voor binnen de bescherming en veiligheid van het huwelijk. Hoeveel dingen doen we niet omdat die of die of die wat zegt tegen ons. We luisteren naar omdat we bang zijn niet geaccepteerd te worden. Als ik nou nee tegen die ander zeg, wil ik dan nog wel mijn vriend of vriendin zijn? Als ik nee zeg, hoor ik dan nog bij de groep? We luisteren ernaar eigenlijk omdat we bang zijn om alleen te zijn. Maar weet je, je kan zelfs de populairste zijn van de groep. De populairste en succesvolle van allen. De sportiefste en rijkste en nog steeds alleen zijn. Je nog steeds alleen voelen. Je kunt 1000 vrouwen om je heen hebben en je alleen op de wereld voelen en denken, is dat nou alles? Zo'n mooi paleis met de mooiste houten en het mooiste goud. Met de mooiste vrouwen om je heen. Met de grootste wijsheid en toch denken, is dat nou alles? En het heeft volgens mij te maken omdat je daarin niet jezelf vindt en niet je eigen identiteit vindt. Ik geloof dat we onszelf en onze eigen identiteit vinden in Jezus Christus. Als je jezelf wilt vinden, als je je doel in je leven wilt voelen, dan kan je dat volgens mij alleen in Jezus Christus. Waarom? Omdat je zijn kind mag zijn. Misschien heb je dat wel 100.000 keer hier in de kerk gehoord, maar het is zo bijzonder dat God tegen jou en tegen mij zegt, weet je, je mag mijn kind zijn. Ik kom er straks nog, in de komende weken ergens nog op terug in de Efezebrief. Daar staat namelijk ook zo mooi, dat we eigenlijk geadopteerd zijn door God. Je hoorde eigenlijk niet bij God, maar God zegt, ik heb je zo lief, ik heb je zo op het oog. Ik wil dat jij mijn kind bent. Je wordt in zijn familie toegevoegd. Wat een waarde. Je vindt je identiteit in Christus omdat God van je houdt. En hij houdt niet voor je omdat je dit en dit en dit en dit voor hem kan doen. Maar God houdt van je omdat jij jij bent. Dat hij je gemaakt heeft en jou op het oog heeft. Je vindt je identiteit in Christus omdat hij alles voor je over heeft. En niet voor niets hebben we daar het kruis hier in de kerk hangen. En ook buiten ook aan onze kerkmuur staan. Om dat ook steeds weer te benadrukken, steeds weer te laten zien. Er is maar één die echt alles voor jou en voor mij over heeft gehad. Die relatie weer goed te maken. Ik ken niemand die zoveel voor mij over heeft dan Jezus Christus. Je vindt je identiteit in Christus. Omdat hij je al kende voordat je jezelf kent. Dat is misschien vreemd, hè? Je zou toch denken aan de ene kant, dat heb Psalm 139 spreekt daar ook over, dat je jezelf steeds veel het beste kent. Maar eigenlijk is het een zoektocht, die je alleen bij God kan vinden. Dat hij zo gemaakt heeft, hij kent je het allerbeste. Onze identiteit vinden we in Christus. Omdat hij je nooit alleen laat. Dat hij de trouwe en eeuwige God is. We kunnen ze met heel wat mensen verbinden. En soms in de mooiste verbindenissen als het huwelijk. En sommige mensen houden het op een mooie manier vol. Maar niemand kan een 100% garantie geven. Er is maar één waarvan je op aan kan in je leven, dat je in geen enkele omstandigheid alleen laat. Altijd bij ze blijven. Jezus Christus. Onze tijd vinden we in Christus. Omdat Hij weet. En dan mag je het zelf invullen. Want jij kent de dingen in je leven. En Hij weet het. Hij weet hoe het met je gaat. Hij weet wat je aangedaan is. Hij weet. Prediking zegt dat hij alles had nagejaagd wat zijn hart begeerde. En toch zegt hij, als ik zo leef, en hij zegt voor iets als het leven onder zon, dan is het eigenlijk alleen maar leegte. Niks. Douw. En het heeft te maken omdat God ons gemaakt heeft wat verder gaat dan het hier en nu. God heeft ons gemaakt met het besef van de eeuwigheid. Een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 3, vers 11a, zegt de prediker dan ook van, Hij heeft ons een hart gegeven en in het hart heeft Hij de eeuwigheid geplant. En daarin proeven we het al van, dit kan niet alles zijn. YOLO kan niet alles zijn. Dat is misschien een tijdje leuk, maar dat kan niet alles zijn in mijn leven. Er is meer. En daarom nodigt Hij ons uit om bij Hem te komen. Daarom vraagt Hij, wil je mijn onderdeel van mijn gezin worden? Met mij meegaan in je leven. Wat al dit gedeelte eigenlijk tegen ons zegt is, dat we een keuze hebben. We kunnen doorgaan met zelf ons eigen leventje te leiden en maar te zien. Als resultaat dat we steeds ontdekken dat het leeg is, dat je tegen de muur aanloopt en je denkt van, is dat alles? En meestal zonde, Want zo leuk is het niet. Of we kunnen ervoor kiezen om God en zijn wil voor ons leven met ons hele hart te volgen. En ik geloof dat Hij dan ons overvloedig geeft. Niet in rijkdom of zo, of dat je niets meer overkomt, maar overvloedig geeft dat je merkt van, maar dit is het. En zo kan ik niet meer anders. Vandaar dat we dat mooie lied hebben gezongen, Vader God. Waarin je zo zingt van, hoe had ik nou kunnen leven daarvoor zonder? Degene die dat schreef, is precies dat wat hij schrijft van, alles was eigenlijk maar leeg, het leefde niks op. Totdat ik mijn hart aan God gaf. Daarom tot slot, de vraag aan jou. Waar leef je nou voor? Wat kies je nou? Kies voor Jezus en laat je leven vullen. Of laat je het ontglippen als douw. De keus is aan jou. Want God heeft allang voor jou gekozen. Amen.